Goed, beste mensen. Hartelijk welkom allemaal. Nog niet iedereen is er. Maar omdat we ook niet te laat willen stoppen, hebben we toch besloten om toch maar vast te beginnen. Dus er komen straks nog wat mensen binnendruppelen, maar die zijn even welkom als jullie. Fijn dat jullie er zijn. Mensen van binnen de gemeente, mensen van buiten de gemeente. Het wordt ook opgenomen vanavond. Dus het is eventueel ook nog na te luisteren. Dus van alle gemakken wat dat betreft voorzien. Nieske, ook hartelijk welkom. Je hebt een hele reis op zitten met files en regen. Maar toch fijn dat je hier bent om vanavond met ons na te denken over breng je kind bij Jezus. Op je website staat dat je twee passies hebt. Dus aan de ene kant is dat pleegzorg en aan de andere kant is dat kinderen opvoeden bij het geloof in God. Je geeft ook regelmatig dit soort avonden, workshops in kerken voor ouders. Nou, ik weet zeker dat jouw ervaringen zeker wel een rol zullen spelen, maar niet de speel zullen zijn van deze avond. Maar je hebt niet voor niets opgegeven om Psalm 78 als startpunt te gebruiken bij deze avond. Dus die zullen we straks ook met elkaar gaan lezen. Nou, voor het eerst dat wij als gemeente deze avond hebben. Het was heel mooi, hè? We zijn een hele bijzondere gemeente. Jonge gemeente ook, 40% van de leden is jonger dan 12. Nou, ik haal de gemiddelde leeftijd een beetje omhoog. Dus kun je nagaan hoe laag die is. Maar goed, dat vraagt dus wel wat. He, veel gezinnen, veel kinderen. En als binnen de kerkraad waren we aan het nadenken. He, hoe kunnen we die ons als gezinnen nu helpen, ondersteunen? En dan is het ook mooi dat er vanuit de gemeente eigenlijk precies dezelfde vraag opkwam. En dat was eigenlijk de aanleiding om deze avond met elkaar te organiseren. Nou, uit deze avond zullen ook een tweetal moedergroepen gaan starten. De mensen die zich daarvoor hebben opgegeven, die hebben daarvoor al bericht gekregen. Anders staat het achter de login. En ook via de app is het verspreid. En meen 13 februari is de eerste moederochtend daarvoor. Dus ik denk dat we dankbaar mogen zijn met deze ontwikkelingen daarbij. Nou, deze avond, Nieske zal daar straks denk ik wel meer over vertellen. We zullen gaan nadenken over bezinning, over toerusting en praktische toepassingen. En het zijn geen drie aparte punten, maar ze zullen echt door elkaar heen geweven zijn deze avond. Het ziet er misschien een beetje raar uit, een relatief kleine groep in een groot gebouw. Maar goed, het was te groot voor de consistorie. Nog even één opmerking. Straks zullen we even een korte, met een nadruk op korte pauze hebben voor koffie en thee. Er is hier ook een boekentafel met boeken die door Nieske geschreven zijn. Er is ook een brochure over twee nieuwe uitgaven. Over een nieuwe kinderbijbel die binnenkort verschijnt, waar Nieske ook aan meegeschreven heeft. En een gespreksbijbel bij de HSV, die bedoeld is om gezinnen te helpen en handvatten te geven, ook praktische toepassingen te geven, om naar aanleiding van het gedeelte uit de Bijbel het gesprek met de kinderen ook aan te gaan. Nou, daar zit een begeleidend briefje. De bestellingen kunnen of aan Marjolein of aan mij gericht worden. Want wij kunnen ze voor 70% inkopen, voor 100% verkopen. En die 30% kunnen we dan besteden aan een goed doel. Nou, ik denk dat we in onze gemeente genoeg goede doelen hebben. Dus van harte aanbevolen. Laten wij aan het begin van deze avond eerst met elkaar gaan bidden om de Heer om een zegen te vragen. Heere onze God, Vader in en van onze Heer Jezus Christus. Wij komen tot u aan het begin van deze avond. Een avond, Heere, waar we allemaal met hetzelfde doel gekomen zijn. Als ouders, als opvoeders. Om met elkaar na te denken over wat de Bijbel zegt over het brengen van onze kinderen bij u. En tegelijkertijd ook praktische handvatten te krijgen om het gesprek met de kinderen aan te gaan. Om het geloofsleven niet als een sausje te gebruiken, maar in ons leven tot uiting te laten komen. En we danken u, Heere, dat we daar ook voor bij elkaar mogen zijn om ook met elkaar erover na te denken. We bidden u voor degenen die nog onderweg zijn. We bidden u of dat u ook hen veilig hier wilt brengen. We danken u dat wij wel veilig door u hier zijn gebracht. Dat u ook Nieske hier gebracht heeft, die er een verreis op heeft zitten. En die ook vanavond met ons zal nadenken. Ons zal helpen en ons handvatten zal geven vanuit uw woord. We bidden of dat u ook haar uw zegen wil geven, haar uw heilige geest wil geven, vanavond, maar ook in haar verdere werkzaamheden, in haar persoonlijk leven. We bidden voor de kinderen, ze zijn er vanavond niet bij, maar we dragen ze mee in ons hart. En de kinderen hebben we al bij u gebracht, hiervoor in de kerk of in een andere gemeente. Kinderen die uw naam al dragen op hun voorhoofden. We bidden u, Heer, of dat u steeds ook aanwezig wilt zijn in hun leven. En dat ze ook dicht bij u zullen blijven. En u ook dicht bij hen. Om zo uit de mond van kinderen en zelfs van zuigelingen uw lof te horen. Zegen ons deze avond, Heer. Bewaar ons voor het kwade en wees u aanwezig. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, alleen. Amen. Aan het begin van deze avond, ik zei het net al, wil ik met u lezen Psalm 78. Dat is een van de langste psalmen. Een geschiedenispsalm en tegelijkertijd ook een doorgeefpsalm. We lezen met elkaar Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oor. Neig jullie de oor tot de reden van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben, en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden van de Heer. En zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël die hij onze vaderen geboden heeft. Dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Nou, dit is een psalm die vaak gebruikt wordt op opvoedingsavonden, bij scholen. Wanneer het gerelateerd is aan kinderen, aan opvoeding. Het is een doorgeefpsalm. Je zou kunnen zeggen een soort estafette psalm. Iets doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. En de nadruk in deze psalm ligt op de mondelinge overdracht. Als we eigenlijk lezen in vers 1 tot en met 6, in elk vers wordt wel iets gezegd over vertellen, over doorgeven, over bekendmaken, over overdragen. Dus de mondelinge overdracht. En vertellen, dat is iets moois. In het onderwijs, ook als ouders, als je dat als ouders lastig vindt, we zijn gezegend met veel mooie kinderbijbels die ons daarbij ook helpen. En God heeft ons ook geholpen. Ik hoorde in de voorbereiding hierbij iemand zeggen, God heeft ons wel heel erg geholpen, want in de Bijbel staan heel veel geschiedenissen. Heel veel verhalen. En God zelf gebruikte ook verhalen. Hij gebruikte ook gelijkenissen om ons iets bekend te maken. De spits van de boodschap is vers 4. Wij mogen zijn daden vertellen en zijn wonderen vanuit de Bijbel. Het is ook mooi als je zijn daden en zijn wonderen uit je eigen leven. Ook aan je kinderen mag doorgeven. En tegelijkertijd ook het spreken over de vreugde van de wet. Psalm 119 is niet voor niets de langste psalm. David, of tenminste de dichter, raakt hier niet over uitgesproken. De wet, hoe mooi die is. En waarom? Waarom moeten we dat aan onze kinderen vertellen? Waarom mogen we dat aan onze kinderen vertellen? Drieledig vers. Het zevende vers. Hun hoop op God stellen, Gods daden niet vergeten en zijn geboden bewaren. Nog één laatste ding. Generaties zijn in deze psalm heel belangrijk. We hebben het van onze vaderen gehoord en wij gaan het weer aan onze kinderen vertellen. Dus van generatie op generatie. Tegelijkertijd mogen we onze kinderen, en zo wordt hier ook over gesproken, in de lijn van het verbond zien. Als we in vers 4 zien, vers 4 lezen, wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Dus onze kinderen zijn ook de kinderen van degene die uit ons voorgeslacht komen, zijn ook de kinderen van verbondsdragers, zijn ook de kinderen van degene aan wie God het verbond gegeven heeft. En dat geeft tegelijkertijd een mooie diepte in deze psalm en ook aan deze avond. Het zijn onze verbondskinderen, of misschien kunnen we beter zeggen, het zijn zijn verbondskinderen. Ik weet niet of dat we een organist in ons midden hebben. En anders doen we het a cappella. Dat moet denk ik ook wel lukken. Laten we Psalm 78 zingen. En laten we vers 2 zingen. Psalm 78 vers 2.
Verborgen in me diep onzag te melden, die ons voor een de vaderen vertelden, die wij een kruis ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heeren lof het Lams is toch riblaam. Zijn sterke arm en grote wonderdaan.
Daar ga ik het graag over aan jou, Mischa. Welke wil je hebben? Zo maar.
Ja, dat mag ook wel.
Ja, ik
een beetje bewegen.
Ik heb het alleen maar aan.
Nou, goedenavond allemaal. Fijn om hier vanavond bij jullie te mogen zijn. Het was inderdaad even een tour om hier te komen. Samen met mijn vrienin en we hebben toch wel aardig wat file gehad. Maar het is gelukkig gelukt op tijd. Ja, ik hoop vanavond met jullie na te denken over de geloofsopvoeding. Het is een beetje een vreemd woord misschien, maar het opvoeden van kinderen bij de Bijbel. En voordat ik dat ga doen wil ik me even voorstellen. Nou, mijn naam is dus Nieske Selles, getrouwd met Allard. Wij komen uit Ermelo. We hebben 5 kinderen, tussen de 5 en de 14 jaar. Waarvan de jongste 3 pleegkinderen zijn. En ik heb eigenlijk jaren voor de klas gestaan. Maar sinds de komst van onze jongste pleegdochter ben ik thuis. En houd ik me eigenlijk bezig met het schrijven van boeken. Over de thema's geloofsopvoeding en ook pleegzorg. En het geven van workshopavonden. Nou, vanavond dus ook hier bij jullie. Even iets over de opbouw van de avond. Ik wil zometeen eerst iets algemeen vertellen eigenlijk over wat is nou eigenlijk geloofsopvoeding? Hoe kun je daar mee bezig zijn en waarom? Vervolgens ook iets over de ontwikkelingsfase van kinderen. En welke vorm van geloofsopvoeding past daarbij. Ik wil iets vertellen over de christelijke feesten. De helsfeiten. Hoe je die kunt inpassen in je gezin. We gaan ook even met elkaar in gesprek zo nu en dan tussendoor. We hebben straks een korte pauze. En vervolgens wil ik ook nog met jullie nadenken over het geloofsgesprek met kinderen. Moeilijke vragen die kinderen stellen over het geloof en hoe je daar mee om kan gaan. Nou, dat is een beetje in sneltreinvaart waar we het vanavond over gaan hebben. Ik was heel blij eigenlijk met de opening van zojuist. Want de eerste vraag die hier gesteld wordt, waarom is geloofsopvoeding een opdracht voor elke gelovige ouder? Ja, dan kom ik eigenlijk al heel erg snel bij Psalm 78 uit. Het is gewoon een bijbelse opdracht om datgene wat wij zelf ontvangen hebben door te geven aan onze kinderen. Zodat zij het weer door zullen geven aan hun kinderen. En dat we mogen geloven dat God zo door zal werken door de generaties heen. En dan staat er ook zo mooi in vers 7, opdat zij hun hoop op God zullen stellen. Nou, dat is denk ik ook belangrijkste motivatie waarom we bezig zouden zijn met de Bijbel in het gezin. Met het voorleven van het geloof. Omdat we zo graag God daarmee willen eren, maar ook graag willen dat onze kinderen zullen gaan vertrouwen op God. Dat ze hun hoop op hem zullen stellen. En daarnaast ook, waar jij ook eigenlijk al aan refereerde, is de doop. We hebben onze kinderen laten dopen en daarbij ook de belofte gedaan dat we ze zullen opvoeden bij de Bijbel. Dat we ze voor zullen leven. Dat is iets waar we gewoon niet omheen kunnen. Dat hebben we beloofd, niet alleen aan de gemeente, maar vooral aan God. En ik moet zeggen dat dat ook wel helpt in de geloofsopvoeding. Momenten dat je er een beetje doorheen zit of dat je eventjes misschien gewoon geen zin hebt. Of omdat je kinderen het heel erg, misschien wel dwars zijn als ze ouder worden ook. En dat je soms kan zeggen van, joh, we hebben jou laten dopen. En hebben beloofd dat we met jou de Bijbel zullen lezen. En dat we je meenemen naar de kerk. En dat we je laten onderwijzen door andere mensen. Dus dat is iets waar we gewoon, wat we moeten doen, wat we beloofd hebben. Wat heb je nou als ouders nodig om je kind op te voeden bij de Bijbel? Heb ik toch allereerst hier genoemd een persoonlijke relatie met God. Omdat ik echt geloof dat op het moment dat wij zelf geen relatie met God hebben, niet eigenlijk weten wie God voor ons is, daar altijd over twijfelen of daar altijd alleen maar van binnen in onszelf mee bezig zijn en daar niet mee over kunnen praten met onze kinderen. Ja, dan is het ook wel heel moeilijk om je kinderen te laten zien wat het nou betekent om met God te leven, om met de Bijbel te leven. Dus juist doordat je een persoonlijke relatie met hem hebt, dat je weet waarom hij voor jou belangrijk is als ouder, zien je kinderen ook iets van God in jou. Iemand zei eens van, eigenlijk ben je als ouder de allereerste leesbare brief van Christus voor je kinderen. En vanaf op het moment dat ze baby zijn, dat ze op gaan groeien, zien ze vooral en eerst jou. En wat zien ze dan in jou van de Heer Jezus, van het geloof? Nou, als tweede heb ik ook genoemd goede voorbeelden. Ik denk dat dat voorbeelden heel belangrijk zijn. En als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd, dan realiseerde ik me eigenlijk pas later hoe waardevol de geloofsopvoeding is geweest. Hoeveel mijn ouders hebben gedeeld van hun eigen geloof met ons. Maar ook in hele moeilijke tijden. Mijn moeder is een aantal keren heel ernstig ziek geweest. En als ik bedenk hoe ze in die tijd gesteund werd door God. En hoe God een rol speelde in haar leven. En wij dat ook zagen als kinderen. Dan denk ik, ja, dat heeft ons echt gevormd. Daarin hebben we echt iets gezien van een leven met God. Van een leven dicht bij de Bijbel. Maar als je nou die voorbeelden niet hebt vanuit je eigen jeugd. Dan zijn voorbeelden nog steeds wel heel belangrijk. En ik denk dat het belangrijk is dat je dan ook op zoek gaat naar voorbeelden. Daarom vind ik het ook zo mooi om te horen dat jullie hier ook met moedergroepen gaan starten. Omdat je ook elkaar nodig hebt daarin. Dat je van elkaar kan horen, hey, hoe doe jij dat nou? Of hoe loop jij nou, of waar loop jij nou tegenaan? Of wat zouden we nou kunnen doen om, dat je eigenlijk een voorbeeld voor elkaar kan zijn. Dus ik denk dat we allemaal voorbeelden nodig hebben. Of uit onze eigen jeugd, of misschien nu. Van mensen om je heen. Ja, en als de derde heb ik ook genoemd een leven dicht bij de Bijbel. Nou, mijn Bijbel ligt in de auto nu. dus ik mis hem. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om zelf dicht bij de Bijbel te leven. Dat dat echt de bron is waarvanuit je zelf je werk doet. Of dat nou buitenshuis is of binnenshuis. En daarmee wil ik niet een heel dwangmatig iets bij je neerleggen. Zo van, nou, je moet wel elke ochtend, voordat je iets anders doet, eerst je stille tijd hebben. Hoe waardevol dat ook is. Maar ik weet ook als moeder, en zullen veel van jullie herkennen, dat het soms ook niet te plannen is in een jong gezin. Van nou, elke ochtend om die tijd, of elke, dat kan je gewoon niet altijd plannen, want het loopt altijd anders. Dus ik denk dat we ook een bepaalde ontspannenheid daarin mogen hebben. Van, leef dicht bij de Bijbel. Zoek die momenten met de Bijbel. Maar laat het vooral een rode draad zijn die door je leven heen loopt. He, op wat voor manier leef jij jouw dag met God? Op wat voor manier, ja, als je moeilijke dingen meemaakt die dag, is dat dan iets van, ja, maar het is nu nog niet tijd om de Bijbel te lezen, dus dat komt dan wel. Of kan dat dan zomaar misschien een moment zijn dat je even gaat zitten en dat je even laat bemoedigen. Dat je stil wordt en je handen vouwt. Hetzelfde geldt ook voor naar je kinderen toe. Als je kind verdrietig is of ergens heel erg tegenop ziet, ga je allerlei oplossingen aandragen of allerlei plannetjes bedenken. Of kan dat ook zomaar een moment zijn dat je zegt, joh, kom eens even bij me zitten. Zullen we samen voorbidden dat het niet meer zo spannend is? Of als je een kind 's nachts wakker wordt en heel naar gedroomd heeft of heel bang is. En dan zijn we vaak geneigd om te zeggen, nou, ik doe wel een lampje aan. Of ik laat de deur wel een beetje open. Of ik blijf wel even bij je. Maar misschien moeten we ook gewoon zeggen van, joh, zullen we samen bidden? Dat je weer rustig wordt en dat je weer lekker kan slapen. Dat je eigenlijk het geloof en ook het voorleven daarvan als een rode draad door je leven heen zichtbaar laat zijn. En dat geldt ook voor de Bijbel erbij betrekken. Dat je je kinderen kan zeggen van, joh, ik heb net vanmorgen iets gelezen in de Bijbel. En dat vond ik zo mooi. Ik denk dat jij daar ook wat aan hebt. Ik ga het even met je lezen. Nou, dat is ook een stukje leven met de Bijbel. Nou, ik begreep net al wel dat jullie elkaar ook niet allemaal kennen. Toch wil ik je vragen om eventjes met z'n drietjes, viertjes, tweetjes een beetje naar elkaar toe te draaien. En eventjes een paar minuutjes te praten over deze twee vragen. Wat doe je nu eigenlijk al in je gezin als het gaat om, ja, je geloof voorleven, de geloofsopvoeding? En waarvan zeg je van, nou, dat heb ik gewoon nooit geleerd. Zou ik eigenlijk zo graag vrijmoediger in willen zijn? Of zou ik graag meer in willen doen? Alleen ik weet gewoon niet goed hoe ik dat moet doen. Dat gaan we niet plenair straks allemaal terugkoppelen, maar gewoon even een paar minuutjes in kleine groepjes met elkaar. Ja? Als je elkaar niet kent, stel je even voor, zou ik zeggen. Nou, het is heel kort, maar ik wil toch graag weer verder gaan. Misschien kan dit ook een hele mooie, hele basis startvraag zijn, waarbij je eigenlijk zou kunnen beginnen als je ook de moedergroep start. Gewoon heel eenvoudig, heel laag, maar eigenlijk van, waar sta ik eigenlijk nu? En dat je daarvan uit gaat zoeken van, hé, maar waar willen we dan meer ons in verdiepen? Waar willen we dan in groeien? Maar goed, dat is aan jullie zelf. Ja, kinderen zijn natuurlijk allemaal verschillend. En de ene driejarige is de andere niet. En ik denk dat er negenjarigen zijn die misschien wel meer op het niveau van een vierjarige functioneren. Maar je weet waarschijnlijk wel van je eigen kind waar het ongeveer zit. Dus ik heb toch een beetje drie fases aangehouden. Jonge kinderen, als je daarmee bezig wilt zijn met het geloof, is het belangrijk dat je heel veel herhaling toepast. Dus als je een Bijbelverhaal centraal hebt staan, lees datzelfde verhaal gewoon de hele week. En pak gewoon eens twee of drie verschillende kinderbijbels of boekjes. Maar ga niet elke dag een nieuw verhaal zoeken, want dat vergeten ze, of dat blijft in ieder geval niet bezinken. En op het moment dat jij een week lang over één verhaal werkt, één verhaal voorleest, dan is dat gewoon op een gegeven moment, ja, landt dat heel erg. En je kunt bij datzelfde verhaal misschien een lied aanleren of een hele korte bijbeltekst. Nou ja. Of iets knutselen of kleuren. Maar dat je heel erg beperkt tot een klein thema. Daarbij ook zintuigen heel erg. Hè? De kinderen vinden het heel leuk om te voelen, om te ruiken, om te knutselen, om te, nou ja, horen, muziek, voelboekjes. nou ja, meedoen in ieder geval met jou. En deze kinderen nemen ook alles heel letterlijk. Dus probeer ook daar rekening mee te houden. Hè. Wij zijn soms zo gewend aan bepaalde uitspraken, bepaalde dingen, hoe we dingen zeggen. Dat we eigenlijk niet eens meer doorhebben dat het op jonge kinderen soms heel anders kan overkomen. En zo zei onze jongste laatst van, mama, als we naar de hemel mogen, dan heb ik toch geen handen. En toen zei ik van, maar hoezo? Hoe bedoel je dat ik geen handen heb? Nou, alleen je denken gaat toch naar de Heere God. Ik zeg, ja, dat is waar, dat heb je heel goed. Ja, maar hoe moet ik dan mijn knuffel meenemen? En daar maakte ze zich echt zorgen over, want het is zo belangrijk voor haar. Het is het enige wat al haar hele leven met haar meegaat. En daarnaast heeft ze heel veel wisselingen gehad. Maar die moest wel mee. Nou, en ik zat even, oh, joh, wat een moeilijke vraag. En hoe ga ik dat goed en eerbiedig en bijbels beantwoorden? Tot mijn oudste zoon zei van, nou, daar moet je je niet druk om maken, want ik weet zeker dat de engelen je knuffel meenemen. Nou, ik weet niet of het zo is, maar ik dacht wel van, hey, kinderen nemen alles zo letterlijk, dat wij ons niet eens altijd bewust zijn wat het nog weer aan nieuwe vragen op kan roepen. Ja, schoolkind, dan denk ik een beetje aan kinderen vanaf een jaar of 6, 5, 6. Die vinden het ook heel erg leuk om jou na te doen. Dus op het moment dat jij een verhaal 3 keer hebt voorgelezen, dat je de 4e keer zegt van, nou mag je mij voorlezen. En ook als het kind nog niet kan lezen, omdat het jou al zo vaak het verhaal heeft willen vertellen, zal het kind dat ook op jouw manier waarschijnlijk gaan navertellen. In deze fase is ook een kennistoename heel groot. Dus echt een hele geschikte leeftijd tussen de 6 en de 10 en misschien nog wel langer. Om echt je kinderen ook bijbelteksten aan te leren. Ik pleit daar echt heel erg voor. Wij leren onze kinderen in principe 1 tekst per week aan. En ik merk gewoon dat ze het kunnen. En dat het gewoon landt. Als je gewoon 1 keer per dag een tekst gewoon een paar keer opzegt met ze. En het liefst een beetje ritme erin probeert te brengen. Dat het gewoon makkelijker blijft hangen. Ja, dat kunnen ze gewoon. En blijf dat gewoon herhalen. En als je wel een keer een moeilijkere tekst hebt, nou doe je er 2 weken over. Dat maakt ook niet uit. Maar dit is echt de ideale leeftijd. En ik denk, ja, dat het gewoon kan. Dat kinderen echt wel 40 tot 50 teksten in een jaar in hun hoofd kunnen krijgen. En wat er in hun hoofd zit, gaat er nooit meer uit. Variatie is juist belangrijk op deze leeftijd, dus niet meer te veel van hetzelfde. Als je al 3 keer een kinderbijbel hebt doorgelezen, zoek dan eens een andere kinderbijbel. En zoek ook eens een bijbel waar bijvoorbeeld doorvragen bij staan, of weetjes, of nou ja, kennisdingen. Tieners en pubers, nou misschien zitten die hier nog niet veel, maar ik denk dat op deze leeftijd het heel belangrijk is dat we ook deze kinderen hun eigen vragen weer teruggeven. Hè? Op het moment dat ze vragen gaan stellen aan ons over God en geloof, dat we zeggen, joh, wat een goede vraag is dat. Daar heb je vast zelf ook al over nagedacht. Hoe denk jij dat zit? En eigenlijk neem je daarmee het kind heel serieus. En dat is wat het wil. Het wil gehoord worden, het wil gezien worden. En daarmee kun je eigenlijk een heel mooi gesprek krijgen met elkaar. Nou, we gaan straks nog meer zeggen over het gesprek ook met kinderen. En dan kom ik hier nog wel op terug. Ik wil nu eigenlijk de overstap maken naar hoe je ook de christelijke feesten kan inpassen eigenlijk in je gezin. Ik zal je uitleggen hoe ik daarbij kom. Een aantal jaren terug kwam ik eigenlijk een beetje tot de ontdekking. En ik vond het ook bijna een verrassing voor mezelf om te ontdekken van, hey, als we nou kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. En eigenlijk hoort ook de wederkomst daar nog bij. Het is een helsfeit waar we nog voor staan, wat we nog verwachten. Als we die achter elkaar zetten, dan hebben we gewoon het hele evangelie. En als wij elk jaar in onze kerken, maar ook thuis in de gezinnen, die periode voorafgaand aan die feesten echt inhoudsvol beleven met onze kinderen, dan gaan we dus elk jaar met ze het evangelie heel uitgebreid door. En dat betekent natuurlijk niet dat je die andere maanden dan terug kan zakken of zo, of niks hoeft te doen. Maar het is wel een hele mooie kans om de christelijke feesten echt inhoud te geven in je gezin. Juist ook omdat ze het hier vanuit de stad of vanuit de winkelstraten niet meer meekrijgen. En de media ook niet, en de kranten ook niet. Misschien nog op school. Hè? Ik weet niet hoe dat hier is, maar ook de christelijke scholen worden schaarser natuurlijk. Dus ik denk dat in onze gezinnen echt de kans is om ook met kinderen daarbij stil te staan. Zodat ze ook echt de inhoud van het evangelie eigen worden. Nou, ik heb er ook een boek bij geschreven, Vier het Samen, wat je ook kan helpen, gewoon thuis om dat praktisch toe te passen. Bijbelleesroosters staan erin, vrije verhalen, maar ook creatieve verwerkingsvormen, tips voor muziek, wat je met kinderen kan zingen, bijbelteksten. Eigenlijk allerlei ideeën om het ook gewoon toe te passen. En jullie hebben wit papier gevonden op je, hoe noem je zoiets? Hoe heet het? Bankje. Ja, bankje. En ik wil jullie vragen, zijn er nog pennen uitgedeeld of niet? Die zijn er wel? Oké. Okay. Of jullie zometeen met 2 of 3 één christelijk feest willen kiezen. Dus of kerst, of Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart of Pinksteren. In je midden van je papier wil schrijven en daaromheen zoveel mogelijk woorden opschrijven die bij jullie opkomen als je denkt aan dat feest. Even kort dat. En daarna of je vooral met elkaar eens wil hebben over wat is nou volgens jullie de kernboodschap van dat feest? Wat is nou volgens jullie de boodschap die kinderen moeten kennen als dat feest voorbij is? Nou, misschien zeg je wel van nou, ik heb een hele andere kernboodschap voor kinderen onder de 6 dan voor kinderen boven de 6. Nou, dan splits je dat op. Dus even met z'n tweetjes en met z'n drietjes doen. Even kijken hoe dat uitkomt. En dan gaan we dat straks nog wel even, een aantal van jullie, terugkoppelen. Dus kies een van de feesten. Ik heb het volgens mij ook hier nog een keertje uitgelegd. Ja. En dan nemen we daar ongeveer, nou, max 10 minuten voor. En dan daarna ga ik daar nog iets over zeggen. En dan is het straks ook even tijd voor koffie. Ja? Oké, okay, ik wil jullie vragen om elkaar ook eventjes te laten delen in wat jullie hebben besproken. Misschien kun je er veel langer over doorpraten. Jullie vragen, welk feest hadden jullie hier gekozen? Pasen. En was je al toegekomen aan wat de kernboodschap zou zijn van dat feest voor jullie? Voor kinderen? Kan iedereen het verstaan of moet ik het herhalen? Dat God tevreden is dankzij Jezus. Dat dood en zonde zijn overwonnen. Ja, dat wil ik jou zeggen. Oké, dankjewel.
Jullie met de microfoon. Iemand?
Wij hebben Pinksteren gekozen. En ja, laten we allerlei verschillende woorden en teksten erbij gezocht. En dan tot 2 kernboodschappen gekomen. Gods genade overal en overvloedig aanwezig. En Gods genade groter en dus ook beschikbaar voor alle mensen.
Gods genade.
Ja.
Dankjewel. Is er iemand die met Hemelvaart bezig is geweest? Kerst? Achteraan? Jullie ook? Ik ga even door. Wordt u achteraan?
Jullie hadden Paas.
Wij hadden Kerst.
Ja. Ik dacht dat je nog eentje af. Nee, jammer.
Maar. Wij hadden als kernboodschap de geboorte van Jezus voor ons. Dat hij voor ons naar deze wereld wilde komen. Ja.
Nou, wij doen eigenlijk deze opdracht altijd met onze kinderen aan het begin van een nieuwe periode voorafgaand aan een feest. En dan een heel groot vel papier, liefst zo groot mogelijk. En dan schrijf je in het midden het feest op wat er aan gaat komen. En dan mogen de kinderen en wij zelf zoveel mogelijk woorden opschrijven die dan bij ons opkomen. Het helpt zeg maar omdat je daarmee eigenlijk een tijdpunt markeert. Zo van, nou, vanaf nu gaan wij ons weer bezighouden met het voorbereiden op kerst. Of het voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Of Hemelvaart, Pinksteren. En het is ook mooi om zelf als ouder te kunnen zien welke woorden je kinderen opschrijven. Want het helpt jou wel inzicht krijgen. Hey, wat weten ze eigenlijk nog? En is dat ook de kern die ik voor ogen heb? Of die de Bijbel voor ogen heeft? Of zijn het vooral de dingen die er omheen spelen, maar die misschien niet direct gaan over de kern? Een voorbeeld. Met Pasen vorig jaar deden we dit ook. En het viel mij op dat we hadden het woord Pasen opgeschreven. En onze pleegdochters die schreven eigenlijk allemaal woorden op die te maken hadden met Goede Vrijdag. Dus kruis en dood en bloed en verdriet en nou ja, allemaal die woorden. En ik zei nog een keer tegen haar van, kijk nog eens goed wat er staat, Pasen hè. Ja, nee, dat stond ook, had ze gezien. En op een gegeven moment werd ze ook gewoon verdrietig ervan. Ik vind het helemaal geen fijn feest en... Ik zei, jongen, hoe komt dat dan? En toen zei ze van, nou, mijn juf draaide vorig jaar altijd in de klas dat liedje van Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. En ik realiseerde me weer hoe ontzettend belangrijk het is dat we goed nadenken wat we doen. Want op het moment dat je zo'n lied draait, met allemaal levensechte beelden erbij, realiseer je dan dat kinderen beelden veel en veel en veel beter en langer onthouden dan woorden. Dus als je dat lied bijna als een soort favoriet wekenlang elke dag draait in je klas, blijven kinderen dus heel erg hangen in dat gevoel van, ach wat zielig en oh wat erg. En natuurlijk is het verschrikkelijk wat er moest gebeuren. Maar het is niet uiteindelijk de boodschap die we mee willen geven hoe zielig de Heer Jezus was. Het gaat erom dat we ze mee willen geven hoe hard dat nodig was, hè, vanwege onze zonde. Maar ook dat hij die zonde heeft overwonnen. Dus het gaf mij even op dat moment en mijn man inzicht in, hé, dit is dus eigenlijk wat er gebeurt. En we hebben dat ook wel aangekaart op school, van pas op. En toen bleek dat het zelfs in groep 2 al veelvuldig gebeurde. Dus, en het is vaak niet kwaadwillend, kwaadbedoelend, maar ook gewoon niet goed over nagedacht. Nou, dit is gewoon een mooie manier om ermee te beginnen. En je kunt dan ook in plaats van dat je kinderen een kernboodschap laat formuleren, bijvoorbeeld vragen van, nou, wat zou jij deze periode graag meer willen leren over dit feest? Dat je het op die manier eigenlijk zo'n beginperiode begint. Ja. 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 Vind je het goed dat ik daar zo op terugkom? Het komt zo langs in het voorbeeld dat ik daar zo meteen over vertel. Ja, goede vraag. Ik wil nog heel kort even heel concreet en praktisch de feesten langslopen met jullie en gewoon wat dingen roepen, wat tips geven hoe je dat dan concreet kan maken in je gezin. Dit is advent-kerstperiode en we proberen eigenlijk altijd een dagelijkse korte activiteit te hebben in die periode. Zodat je heel even stilstaat van, oh ja, we zitten in die periode voorafgaand aan kerst. Het kan bijvoorbeeld een adventskalender zijn, hè, dat je iets bedenkt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat blad met die letters, het alfabet. Nou, dan vragen we de kinderen om elke dag een letter te prikken. En dan mogen ze een naam of een eigenschap van die Jezus bedenken met die letter. Nou, op die manier 24 dagen, 24 letters. Heb je toch na 24 dagen, het lijkt heel klein, maar met je kinderen nagedacht over 24 eigenschappen van de Heer Jezus. En leer ze eigenlijk heel veel kanten zien van de Heer Jezus. Dus het hoeft helemaal niet lang te duren. Het hoeft ook niet heel creatief. Kan wel, maar hoeft niet. Waardoor je toch elke keer weer even stilstaat van, oh ja, dat is waar het om gaat. Daar is hij voor gekomen. Nou, we doen ook elke week, proberen we een gezinsmoment, een wat langer moment te pakken, dat we samen ergens over nadenken. Moet ik wel zeggen, naarmate je leeftijdsverschil in kinderen groter wordt, dat het soms ook gewoon beter is om, nou ja, met twee kleintjes iets te doen of met twee grote iets te doen. Omdat het soms niet altijd lukt om dat op één niveau te vangen. Maar we hebben bijvoorbeeld met 4 kinderen die deurposter gemaakt van een stuk behang. En ik had eigenlijk alleen maar opgeschreven God en mensen. En toen gewoon met de kinderen gepraat van, joh, hoe zit dat nou? Kunnen wij nou nog zomaar bij God komen? Naar wat er gebeurd is in het paradijs? En toen kwamen de kinderen eigenlijk zelf al heel snel van, nee, maar dat kan wel omdat de Heer Jezus is gekomen. Nou, we hebben de kribben gemaakt. Want door de Heer Jezus kunnen mensen weer bij God komen, door wat Hij heeft gedaan. En de kinderen hebben zichzelf getekend met een praathoekje erbij waarom zij de Heer Jezus nodig hebben. Nou, en dit hebben we gewoon die weken voorafgaand aan kerst laten hangen. En dan kom je eigenlijk weer op datzelfde, van dat wat je ziet, hè, blijft gewoon vaak veel langer hangen dan wat je hoort. Dus de kinderen zien dat ook steeds weer. En die worden ook steeds weer aan herinnerd, oh ja, dat is kerst. De Heer Jezus kwam om het weer goed te maken tussen God en mensen. Nou, en ik merk gewoon heel erg aan onze kinderen dat daardoor gewoon de boodschap van de christelijke feesten gewoon na een aantal jaren zo goed erin zit, zo duidelijk is. En het is natuurlijk geen verdienste van ons mensen, maar God wil ons wel inzetten, wil ons wel gebruiken. En ik denk dat we, nou, dat we dat wel ons mogen realiseren, dat wij echt de eerste handen zijn van God als het gaat om het gezin, om de geloofsopvoeding. Nou, we zitten nu straks nog een aantal weken komen in de 7 leidersweken. 40 dagen tijd is net hoe je dat ook aanduidt. Ja, dat is best een hele lange periode om al die weken heel intensief daar met kinderen mee bezig te zijn. En ik merk ook zelf wel dat als je dat heel intensief doet al die tijd, dat die laatste weken soms moeilijk zijn om nog die aandacht heel erg goed erbij te houden. Dus je kunt ook ervoor kiezen dat je gewoon die leidersweken eerst eens zelf, als man en vrouw, als je samen bent of anders alleen, daar heel intensief mee bezig bent. Hè, dat je een dagboek neemt of dat je een ander boek neemt dat gaat over die periode of de muziek die je luistert. Maar dat je daar echt jezelf op oefent, bezint en ook nadenkt over wat wil ik mijn kinderen nu meegeven. Vervolgens ook je kinderen daarin betrekt. Nou ja, dat kan dus ook op allerlei manieren natuurlijk, bijbelleesroosters, maar ook door het weer zichtbaar te maken. Wat we eigenlijk elk jaar doen is een bloemstuk maken. Kinderen mogen buiten twee stokjes zoeken, maken we een kruis van, zetten we in een pot. We zetten er bolletjes bij. En het mooie is dat als je dat een paar weken voor Pasen doet, dat op paasmorgen of met Pasen die bolletjes zijn uitgebloeid en dat kruis eigenlijk overwoekerd is. En dat je daarmee eigenlijk je kinderen heel mooi kunt uitleggen van, hey, kijk eens. Doordat de Heer Jezus is opgestaan, is het dood niet meer het laatste woord, maar het leven. We hebben er ook potten voor gezet, 3 potten. In de eerste pot zitten 2 dobbelstenen met een lapje. Dat staat voor de dood van de Heer Jezus. Golgotha. Het tweede pot is een leeg lucifersdoosje met een steen ervoor. Dat staat voor de opstanding, de overwinning. En de derde pot zit een rood hart in. Van nou, waarom is de Heer Jezus nou gestorven en weer opgestaan? Nou, uit liefde voor deze wereld, Johannes 3, vers 16. En het is heel eenvoudig, maar het geeft wel heel vaak aanleiding tot gesprek, zo en zo met je kinderen, als ook met mensen die bij jou in huis komen. Nou, het kruis rechts, dat hebben we op Goede Vrijdag gemaakt. De jongste kinderen hebben het kruis geplakt. En met de oudste kinderen hebben we op stukken papier dingen opgeschreven wat zonden en zorgen en ziekte van ons kunnen zijn. En vooral Jesaja 55 daarbij betrokken, waar ook staat dat de Heer Jezus ook onze krankheden op zich heeft genomen. En het was gewoon heel mooi om dat ook met elkaar te delen, van wat zijn dan onze zorgen, onze ziekte en onze zonden. En dat heel concreet te benoemen en op te plakken bij het kruis, want daarmee zeg je eigenlijk van, breng het maar bij de Heer Jezus. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je dat dan ook doet. Dus ga dan ook met elkaar bidden. En vertel al die dingen die opgeschreven zijn dan ook aan God. Ja, en dit is wel een zo'n persoonlijke verwerking. Dat het niet iets is, denk ik, wat je zomaar ophangt in je huis. Ook uit respect naar je kinderen. Dat je soms ook bedenkt, hey, dit zijn zulke persoonlijke dingen. Dit gaat om het moment. En niet zozeer om dat iedereen dat ziet of weet. Dus dan kun je ook daarna gewoon weer opruimen of voor jezelf houden. Nou, je vroeg net al even van de wederkomst. Hè, wat is dan een geschikt moment om dat ook in te passen? Kijk, natuurlijk met kerst, ik vergat net eigenlijk al bijna even te zeggen, is een moment dat het heel mooi is om daar ook aandacht aan te geven. Want we hebben denken dan aan de eerste komst van de Heer Jezus, toen hij kwam in Bethlehem. Maar we mogen ook uitzien naar zijn tweede komst, dat hij nog terug zal komen. Maar ik vind zelf hemelvaart ook zo'n moment. Als je denkt aan de laatste woorden van de Heer Jezus, het laatste gedeelte uit Matthäus ook, dat hij zal terugkomen zoals hij is weggegaan. Dat is een belofte die we hebben. En dat het ook heel mooi is als je met kinderen bezig bent met hemelvaart. Misschien ben je met ze bezig met de zendingsopdracht. Het ga heen in de hele wereld. Dat je ook met ze praat over, hé, maar de Heer Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij komt ook nog terug. Wat betekent dat dan? En hoe zal dat dan zijn? Nou, het gaat te ver om daar heel veel nu meer over te zeggen, maar in het boek geef ik daar nog wel heel veel concrete tips voor. Ja, Pinksteren volgt natuurlijk al vrij snel op hemelvaart. Er zit maar 10 dagen tussen. Dus eigenlijk is het mooi om ook gelijk daarmee door te gaan, hè, want nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, zijn de discipelen natuurlijk samengekomen om te bidden. En dat zijn ze blijven doen tot de Heilige Geest kwam. En dat is ook wel weer heel mooi om toe te passen in je gezin. Dat je zegt van, nou, wij willen ook tijd nemen om te bidden. En ook heel concreet bidden of de Heilige Geest in ons gezin uitgestort mag worden. Of de Heilige Geest ook in ons persoonlijke leven wil werken. En als het straks Pinksteren is, dat we ook persoonlijk iets zullen ervaren van waarom het nodig is dat Hij gekomen is. En eigenlijk kun je Pinksteren heel mooi uitleggen, zeker als je al die feesten zo gevierd hebt, dat je zegt van, ja, datgene wat we nou gevierd hebben met kerst, met Goede Vrijdag en Pasen, met hemelvaart, al die verhalen, al die, ja, die hele lijn die we eigenlijk geleerd hebben met elkaar, dat de Heilige Geest dat nu wil laten geloven. Dat je dat eigenlijk zo mag zeggen. En dat is wel met Pinksteren vieren, wat toen ook gebeurd is. Heilige Geest zorgde ervoor dat de mensen ineens gingen zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. Oh, dat heeft hij ook voor mij gedaan. Nou, en dat is ja, zo mooi om dat te ontdekken met Pinksteren. Dat de Heilige Geest al die verhalen uit de Bijbel, al die teksten die gaan over het geloof, over de Heer Jezus, dat hij die echt in je hart wil leggen. Nou, daarbij is het ook mooi om de vrucht van de geest te betrekken. Dat is Galaten 5. Het is eigenlijk één vrucht, bestaat uit 9 delen. Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt ze uitschrijven, je kunt erover praten, je kunt ze uitleggen. We hebben ze ook een keer op losse bloemen laten schrijven, in takken laten hangen. En gewoon elke keer pakten we er één af en gingen we het over hebben. Van wat is dat dan, zachtmoedigheid? En wat is dat dan, vredestichter zijn? De bergrede is ook heel mooi om daarbij te betrekken. Ja, nou, daar kun je nog heel veel meer dingen over zeggen. Maar ook Pinksteren is een feest dat misschien wel eens een beetje onderbelicht is in onze vieringen. Ik weet niet hoe het hier is, maar wij hebben bij ons een kinderkerstfeest en sinds kort ook een kinderpaasfeest. Maar we hebben nog geen kinderpinksterfeest. En ik denk dat het wel heel mooi zou zijn dat het nog iets meer ook in onze kerken aandacht zou krijgen. Dat kinderen ook echt begrijpen waar dat over gaat. Nou, ik zou zeggen, laten we een kort moment van pauze nemen. Er is koffie, begreep ik. En dan, over een minuut of 10, ik hoop dat dat lukt, om dan weer hier verder te gaan. Mocht je vanavond boeken zien waarvan je denkt, hey, die zou ik eigenlijk graag mee willen nemen, dan kan dat gewoon. Ik heb er briefjes bij liggen, je kunt het gewoon overmaken, achteraf. Of je wel even wil invullen wat je hebt meegenomen. Dat is het enige. Ja? Dankjewel. Nou, zoals je misschien net op de boekentafel hebt gezien, heb ik ook een boekje geschreven over geloofsvragen van kinderen. En dit zijn ook allemaal vragen die kinderen gesteld hebben, dus ik heb ze niet zelf bedacht. En wat ik eigenlijk zo mooi vind in de Bijbel is dat ik lees in Jozua 4. Daar is het volk Israël door de Jordaan getrokken, hebben ze 12 gedenkstenen opgericht. En dan staat daar... Jozua richtte 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende, wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende, op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen. Totdat gijlieden er waar doorgegaan, gelijk als de Heer uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. En er staat erop dat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gijlieden de Heer uw God vreest, te alle dagen. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk mooi als wij onze kinderen leren om vragen te stellen aan ons over God en over het geloof. Want op het moment dat onze kinderen dat gaan doen, geven zij ons de kans en de gelegenheid om te getuigen van de grote dingen die God gedaan heeft. En eigenlijk wordt hier daar het voorbeeld voor gegeven. Van, hey, richt gedenkstenen op en leer je kinderen om jou te vragen van, hey, waarom was dat ook alweer? Nou, en hoe kun je dat nou praktisch doen in je gezin? Dus denk ik dat je gewoon echt momenten inbouwt. Misschien 's avonds voor het slapen gaan, misschien op zondagmiddag, misschien als je op vakantie bent of door de bergen loopt. Dat je je kinderen echt zegt van, joh, je mag mij dingen vragen over het geloof en over God en over de Bijbel. Welke dingen vind je nou moeilijk? Of welke dingen begrijp je niet? Of wat zou je graag van mij willen weten? Laat je kinderen maar vragen stellen. En vertel maar, soms vanuit je eigen persoonlijke ervaring, soms gewoon vanuit de kennis die je hebt opgedaan door de jaren heen, wat je daarvan weet. En als je het niet weet, dan komen we straks ook nog op, zijn er ook andere manieren. Maar voordat ik daarop in wil gaan, wil ik jullie even vragen. Je hebt, als het goed is, allemaal die 2 briefjes meegenomen. Ik heb zo een aantal stellingen. En ik wil je vragen om dan eigenlijk zonder al te lang na te denken, het briefje op te steken van de juiste stelling, wat voor jou in ieder geval zo is. Steeds een blauwe zin en steeds een oranje zin. En welke past dan het meest bij jou? Help, mijn kind vraagt iets moeilijks over God en geloof. Of... Hoera, mijn kind vraagt iets moeilijks over God en geloof. De meesten zien het als een uitdaging. Een enkeling zegt, oeh, dat vind ik wel eventjes spannend. Daar moet ik wel eventjes een stapje voor zetten. Ja, dat kan. Het is ook niet fout of zo. Het is allebei goed, maar het is... Ja, we zijn verschillend. De volgende. Als ik zelf het antwoord niet weet... dan zeg ik, joh, dat is te moeilijk. Daar kom je vanzelf achter als je wat ouder wordt. Of, goede vraag, ik ga het voor je uitzoeken tot ik het antwoord weet. Nou kijk, dat is ook wel goed verdeeld, maar niet heus. De meesten zeggen van, dat ga ik uitzoeken, dat is een goede vraag. Sowieso is het denk ik heel belangrijk, klein uitstapje, als je kind een vraag stelt, dat je altijd je antwoord begint met goede vraag. Dat je daarmee eigenlijk al tegen je kind zegt, je mag er zijn, het is veilig, goed dat je het vraagt. En dan komt het wel, het antwoord. Als mijn kind geen vragen stelt over God en geloof, dan laat ik dat zo. Het komt vanzelf naar me toe als het vragen heeft. Dan ga ik zelf vragen stellen om hem haar te prikkelen erover na te denken. Kijk, hier zie ik wat meer verdeeldheid. Misschien heeft dat ook heel erg te maken met het karakter van je kind. Hè? Dat je zegt van nou, mijn kind komt echt wel als hij een vraag heeft. Dus dan hoef ik niet te prikkelen. En een ander zegt misschien van nou, mijn kind moet ik soms wel een beetje uit de tent lokken. Want die komt niet zo snel. Dus het kan ook niet goed of fout zijn. De laatste. Als mijn kinderen over het geloof willen praten, dan ben ik in mijn element. Ik vind dat het fijnste wat er is. Of, dan moet ik uit mijn comfortzone. Ik vind het moeilijk om over mijn geloof te praten, of over het geloof te praten. Ja, het is ook aardig verdeeld. Heeft ook misschien wel te maken met je eigen opvoeding. Hoeft niet, kan wel. En misschien heb je thuis echt helemaal niet geleerd om open te praten over geloofszaken. Misschien was het echt iets van, ja, wat je van binnen in jezelf beleefde. Of misschien kom je uit een heel open gezin en werd alles altijd besproken en is dat voor jezelf daardoor ook makkelijker. Nou, als je een geloofsgesprek met kinderen wilt voeren, zijn er toch wel een aantal basisvoorwaarden. Iemand van jullie die iets wil roepen, wat zou nou heel belangrijk zijn om een gesprek te kunnen voeren? Vertrouwen, veiligheid, rust. Je kan luisteren. Liefde. Dat zijn al heel veel hele belangrijke. Om het even te illustreren. Kijk, op het moment dat jij als moeder staat te koken. En er ligt een baby in de box te krijsen. En dan moet de ene op tijd naar categorisatie. En op dat moment komt een van je kinderen met een hele belangrijke moeilijke vraag. Dan kan het maar zo gebeuren dat je zegt. Ja, nu even niet hoor. Ik ben nu hartstikke druk. Ander moment. Klaar. Dan kan dat kind denken, oh, dit is nu niet belangrijk genoeg, of laat maar. Natuurlijk is dat niet een geschikt moment om een goed gesprek te voeren over het geloof. Maar het is wel heel belangrijk dat je op zo'n moment zegt van, wat een goede vraag. Maar kijk eens om je heen. Dit is even niet het moment dat ik rustig met jou kan praten. En ik vind het zo'n belangrijke vraag dat ik daar rust voor wil hebben. Dus gaan we op dat moment daarover praten. Ja, en als je denkt, ik vergeet dat, schrijf het op. Zet het in je telefoon. Maakt mij niet uit als je het maar op terugkomt. En want dat zijn dingen, dat mag je eigenlijk niet vergeten. Op het moment dat je kind daar met jou over wil praten, dan is dat zo'n grote kans dat je die niet mag laten schieten. Maar veiligheid is inderdaad ook heel belangrijk. En het gevoel dat het kind echt gezien wordt, geliefd is. Nou, hoe praten kinderen nou eigenlijk over geloof of nog niet over geloof? Daar hebben we natuurlijk ook al iets over gezegd toen we het hadden over de ontwikkelingsfase van kinderen. En ik denk dat het ook in het gesprek wat je voert over het geloof heel belangrijk is. Dat je daar dus echt wel, dat je dat in je achterhoofd hebt. Ga niet met jonge kinderen hele moeilijke kwesties bespreken die misschien helemaal nog niet spelen voor hun. Ik schrok een beetje van dat er bij ons op school in groep 4 al met kinderen werd nagedacht over dat sommige mensen geloven in de evolutietheorie en sommige mensen in de schepping. Ik denk van jongens, wat zit hier op een christelijke school? Geef dat aan die kinderen mee. Vermoei ze niet nu al met allerlei verschillende denkbeelden. Dat komt vanzelf wel naar ze toe. Dat is een voorbeeld. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is dat je heel erg richt op de basis, op de kern van het christelijk geloof. En natuurlijk, als je kinderen vragen gaan stellen of als ze ouder willen worden en je wil ze toerusten, ook voor de maatschappij, de middelbare school, ja, dan moet je soms thema's aansnijden om ze ook sterk te maken. En als je leest in Efeze 6, staat trek aan de wapenrusting van God. Ja, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor onze opgroeiende kinderen. Maar probeer daarbij wel rekening te houden met het leeftijdsniveau, met het ontwikkelingsniveau waar ze zitten. Ja, hoe reageer je nou op vragen waarop je het antwoord zelf niet weet? Ja, die zijn er ook. En er zijn natuurlijk antwoorden die we kunnen opzoeken. Er zijn weetvragen waar je gewoon een Bijbelse encyclopedie voor kan openen. Of wat je misschien in een Bijbelkring eens na kan vragen of aan andere gelovigen. Maar er zijn ook vragen waar we misschien gewoon nooit een antwoord op vinden. Omdat die vragen iets zeggen over de almacht van God. En bij sommige vragen is het goed om gewoon met je kinderen je te verwonderen. Dat je eigenlijk zegt, nou wat je nu vraagt, dat is een hele goede vraag, maar dat is zo groot. Dat zegt iets over de enorme grootheid van God. En daar kunnen wij geen antwoord op vinden, daar zijn wij te klein voor als mensen. Maar daar kunnen we wel ons over verwonderen. Dat God zo groot is en dat Hij dat allemaal wel weet. En dat Hij dat allemaal in zijn hand houdt. En dat zijn vaak vragen over het lijden of vragen over de alomtegenwoordigheid van God. Over de eeuwigheid. En dat zijn vragen waar wij ook niet altijd zomaar een onderbouwd antwoord op kunnen geven. Ja, kun je momenten creëren om met je kind een geloofsgesprek te voeren? Nou, ik denk het zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je momenten creëert dat je één op één met je kind praat over God. En dat zal voor iedereen persoonlijk zijn wat daar de meest geschikte momenten voor zijn. Voor ons zijn dat de avondmomenten als we ze naar bed brengen. Dat doen we één op één, van de jongste tot de oudste. En soms bij de oudste zeggen we wel van, joh, lees vast zelf uit je Bijbel. Maar dan gaan we zo samen bidden. En dat zijn ook de momenten dat je gewoon met ze praat over die dag. Zijn er nog dingen waar je het over wil hebben? Of heb je iets gelezen wat je niet begrijpt? En dat je eigenlijk daardoor gewoon 10 minuutjes, soms 5 minuten, soms een kwartier, hoe het uitkomt, met je kinderen daarover praat. Wat ik wel merk met dit boekje, het is misschien niet eens het eerste doel geweest waarmee ik het geschreven heb, maar dat zeker kinderen die wat slimmer zijn, de hoogbegaafdere kinderen zou ik maar zeggen, die vinden het echt heel erg leuk om gewoon eens een vraag uit zo'n boek te behandelen. Gewoon eens 1 keer per week als je iets meer tijd hebt, hey, we gaan eens een moeilijke vraag uitzoeken waar we eigenlijk ook wel een antwoord op zouden willen hebben. En dan gaan we dat hoofdstukje eens lezen en gaan we eens over praten. En er staan bij elk hoofdstukje ook bijbelteksten waar het antwoord op gebaseerd is. Zodat je ook eigenlijk een beetje bijbelstudie aan het doen bent. Dat je aan het zoeken bent, hé, wat zegt de Bijbel daar nou over? Dus dat zijn ook momenten dat je echt heel bewust een geloofsgesprek kunt creëren. Nou, misschien zijn dat ook de momenten uit de kerk. Ja, als je de kerkdienst en het gezin met elkaar wil verbinden, dat je ook echt een gewoonte van maakt in je gezin, dat als je uit de kerk komt, dat niet iedereen gelijk achter zijn schermpje duikt of in zijn boek duikt of wat dan al, maar dat je echt zegt van nee, we gaan eerst een moment samen praten, wat hebben we nou vanmorgen gehoord, wat hebben we geleerd, wat nemen we mee in deze week, wat vond je moeilijk? Nou ja, op die manier dat je eigenlijk ook kunt getuigen als ouder weer wat jij uit die dienst hebt meegenomen of wat jij ontdekt hebt. Ik ga jullie nog 1 keer heel kort even in groepjes aan de gang laten. Je ziet hier een 4-tal vragen. En ik wil je vragen vanwege de tijd om 1 vraag te kiezen waar je even met elkaar over doorpraat. Van hé, als je kind nou die vraag zou stellen, wat zou jij dan reageren? Of hoe kan je dan reageren? Het kan ook zijn dat je hier naartoe gekomen bent vanavond met een vraag van je kind in je achterhoofd. Dat je zegt, mijn kind vraagt steeds die vraag en ik heb daar eigenlijk geen goed antwoord op. Dan wil ik je vragen van, wees kwetsbaar en stel die vraag vanavond in je groepje. Dan mag je dit gewoon laten liggen, maar dan mag je nu deze kans gebruiken om eventjes aan elkaar te vragen van, joh, dit is nou een vraag van mijn zoon of dochter. Hoe zou ik daar nou het beste op kunnen reageren? Nou, als dat niet nu concreet het geval is, kies je hier 1 van. Ja? Oké, als jullie je gesprek af kunnen ronden. Ik denk dat wij best wel geneigd kunnen zijn om op moeilijke vragen van onze kinderen te reageren met, wat een lastige vraag zeg, die je nu stelt. Poeh, zeg maar, dat gevoel, hè, dat je dat eigenlijk. Terwijl ik denk dat het veel positiever is, ook naar je kind, als je zegt, wat een goede vraag zeg. Snap je wat ik bedoel? Dat je eigenlijk het positieve benadrukt en niet zozeer van, wow, dat is wel heel erg lastig. Nou, dat moet ik eens even goed over nadenken. Van, als je begint met, wat een goede vraag, wat heb je daar goed over nagedacht, wat knap. Dan ben je eigenlijk al heel erg bij het hart van je kind. Dan geef je kind eigenlijk al een heel mooi compliment mee. En dan is het nog helemaal los van wat je daar allemaal over gaat zeggen. Als je naar deze vragen kijkt, zie je eigenlijk ook een verschil in die vragen. Ik weet niet of jullie alles opgevallen. Maar de eerste vraag doet eigenlijk ook heel erg een beroep op jezelf. Als een kind aan jou vraagt, wat heb ik er nou eigenlijk aan? Om geloof, om te geloven, om naar de kerk te gaan of om de Bijbel te lezen. Nou, dan kun je een heel formeel, mooi antwoord geven. Maar je kunt ook zeggen, nou, zal ik iets vertellen wat ik eraan heb? En dat je dan eigenlijk gewoon heel persoonlijk weer mag getuigen van hoe God tot jou spreekt. Hoe God bij jou inhoud aan je leven geeft. Of dat je zegt, dat is een goede vraag. En dat je geeft je antwoord. En dat je zegt, die vraag moet je ook eens aan opa stellen. Nou, leer je kind maar. Leer je kind maar dat er ook andere mensen zijn in zijn of haar omgeving die ook daarover na mogen denken en daar antwoord op mogen geven. En dat kan soms heel mooi zijn wat er dan ontstaat. Zijn er bij jullie nu ook nog vragen of aanvullingen naar aanleiding van vanavond? Alles gewoon duidelijk. Ja, nee, goede vraag. Ja, eigenlijk stopte ik ook gewoon te snel net wel, want ik vertelde iets over die eerste vraag. En natuurlijk is het waar, die tweede vraag zegt veel meer over een stuk kennis. Van nou, hoe zit dat dan? Hoe is dat dan gegaan? En die derde zegt iets over Gods almacht, Gods hoogheid, grootheid. Ja, waar we ook niet altijd zomaar een mooi antwoord op kunnen geven. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, maar dat is ook iets wat zo mooi is, juist als je deel uit mag maken van een kerk, en je kinderen naar zondagsschool gaan of een catechisatie gaan, dat je daar ook vooral heel vaak op kennis insteekt, dat je kinderen heel veel mogen leren. In de gezinnen vind ik het ook belangrijk, hè, daarom hamer ik ook best wel op het aanleren van bijbelteksten bijvoorbeeld. Dat is echt iets wat je thuis kan doen. De bijbelverhalen, dus ook kennis, is de lijn van God zien, hè, met de mensen, van hoe hij eigenlijk zijn plan met de wereld, met de mensen. En daarnaast de persoonlijke vragen, dat zijn toch ook wel vaak de vragen die thuis aan bod moeten komen. Want ik denk dat kinderen niet zo heel snel aan de ouder van een vriendje of vriendinnetje of aan de juf of meester, misschien wel, als er een heel hechte band is, maar niet zo snel hun meest persoonlijke geloofsvragen zullen stellen. Dus ik denk dat het belangrijk is om in de gaten te houden dat het allemaal aan bod komt. Maar dat het ook wel gebeurt als je dus deel uitmaakt van een gemeente, van een christelijke school. En dan komt het dan ook op de gezinnen aan. Weet je, hebben we antwoord? Bedoelt u het anders? Oké, heb ik het niet helemaal goed begrepen misschien? Ja? Een soort verwerking, ja. Ja. Ja, precies. Zo. Ja, nou, dat vond ik juist heel erg mooi ook rondom de christelijke feesten. Dat je het ook heel erg zichtbaar mag maken in je huis. En dat is ook de reden dat we zoiets als een verwerking doen. Want daarmee maak je het ook heel erg zichtbaar. En kinderen die onthouden ook door te doen en door te zien. Dus ook als je ze bijbelteksten aanleert, zou ik zeggen, laat ze het ook opschrijven. En hang het ook ergens op in je huis, zodat ze het ook zien. Dus ik denk dat kennisniveau en verwerkingsniveau heel erg met elkaar verweven is. Dat werkt volgens mij ook zo op de catechisatie. Als je dingen laat leren, laat je ze ook vaak dingen opschrijven. Of thuis nog eens herhalen. Zit ik er dan een beetje dichterbij? Ja. Nog meer vragen, aanvullingen? Mooi is dat, de kinderen. Ja. Ja, dat is ook zo. En dat is ook het eerste. Hè? Die concrete aanleiding zijn het mooiste. En soms is het mooi om het aan te vullen met, zeker als je heel druk bent of als je geleefd wordt. Of, ja. Ja, mooi. Dat sluit ook wel aan bij... Een tekst uit de psalm waar ik mee wil eindigen. Psalm 8, vers 3. Uit de mond van kinderen en van zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartij de wil. Om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Ja, en dan hier staat het ook, hè, uit de mond van kinderen en van zuigelingen. Dus ik denk, misschien zijn wij soms wel heel erg bezig met hoe kunnen wij het doorgeven aan onze kinderen. En zetten onze kinderen ons soms heel erg beschaamd door wat ze zeggen of voordoen aan ons. Ik denk dat dat ook heel bijzonder is om dat te realiseren. En dan ook heel belangrijk om God daarvoor te danken. Ook waar je kinderen bij zijn. Dat je God dankt voor de, wat je mag zien in je kinderen van hem. Ik denk dat het mooi is voor je kinderen om te ervaren dat, dat je die dank ook naar God brengt. Hè? Dat je niet hun alleen maar prijst over, oh wat goed, wat knap dat je dat vraagt. Of oh, dat je daar goed over nagedacht. Of, maar dat je ook God dankt voor wat hij doet in je kinderen. Ja, dat is denk ik ook heel waardevol. Ik stel voor dat we met elkaar eindigen. Heer onze God, trouwe Vader. Willen u danken zo aan het eind van deze avond voor dit moment van bezinnen, van samen nadenken over misschien wel het kostbaarste wat u ons hebt gegeven, onze kinderen. Heren, wij willen u hartelijk danken voor onze kinderen, dat u hen aan onze zorgen hebt toevertrouwd. Heer, dat we er gezegend zijn daarmee, want er zijn ook heel veel mensen die dat moeten missen en die dat ook zo graag hadden gewild. Misschien wel in onze eigen omgeving. Heere God, ik wil u vragen of u ons vol wil maken van uw Heilige Geest. Zodat we ook het verlangen hebben om steeds weer met onze kinderen te praten over de grote dingen van u. Heere, om datgene wat we zelf van u ontvangen hebben, om dat te delen met onze kinderen. Biddend dat zij het ook weer door zullen geven aan hun kinderen. Dat ze mogen leren hun hoop en vertrouwen op u te stellen. Heere God, ik wil u bedanken dat u vanavond in ons midden was. Heer, u hebt gezegd dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar ook bent. En wij zijn vanavond met veel meer. We willen uw grote naam daarvoor dank zeggen. En we bidden u om vergeving van dat wat niet goed was in deze avond. Heer, als er goede dingen bij waren, wilt u die zegenen. Wilt u ons aanmoedigen, wilt u ons bemoedigen. Zodat we ook ja, de komende tijd weer, als we weer toeleven naar het paasfeest... Een goede vrijdag, dat we dat ook met onze kinderen inhoudsvol zullen beleven. Zodat we ook als het dan straks het paasfeest is, dat we uitbundig mogen vieren dat u leeft. Heer, zo bidden en danken wij u dit alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Ik wil totaal niet het laatste woord hebben. Maar Niska, hartelijk bedankt. Je hebt in een redelijk kort tijdsbestek heel veel aan ons meegegeven. En op heel praktisch niveau, op kennisniveau, op gevoelsniveau. denk ook dat we voldoende meegekregen hebben. Ik denk ook dat het mooi is om een oproep aan elkaar te doen ook. Om dit ook met elkaar te blijven delen. Om vragen aan elkaar te blijven stellen. Kan in de moederochtenden. Het kan ook, nou, we weten allemaal, we kennen elkaar. Om richting je kinderen een bepaalde kwetsbaarheid op te stellen. Maar ook richting elkaar. Maar ook de goede dingen ook aan elkaar door te geven. Gelukkig hebben we daar ook veel hulpmiddelen bij. Nieske, hartelijk dank. Hopelijk heb je een voorspoedige terugreis. Jullie ook allemaal heel hartelijk dank dat jullie er waren. En loop nog even via de boekentafel en anders tot ziens.